In het dek zaten twee grote langwerpige luiken. Eén voor en één achter de mast, die allebei open stonden zoals altijd bij mooi weer, om licht en lucht in het ruim van het schip naar binnen te laten komen. Caspian ging voor hen uit door het achterluik, een ladder af. Toen ze beneden waren, stonden ze in een ruimte waar roeibanken stonden, die over de hele breedte van het schip liepen en het licht kwam door de opening voor de roeispanen naar binnen vallen en danste tegen de zoldering. Natuurlijk was het schip van Caspian niet zo'n afschuwelijke galei die door slaven geroeid wordt. De riemen werden alleen gebruikt als er geen wind was of om een haven in of uit te varen. En iedereen, behalve Rippertjeep die er te korte pootjes voor had, roeide wel eens. Aan de zijkanten van het schip was de ruimte onder de banken vrijgelaten voor de voeten van de roeiers. Maar in het midden liep er over de hele lengte een soort diepe kuil, helemaal tot in de kiel. En die lag vol met van alles en nog wat. Zakken meel, vaten water en bier, tonnetjes met varkensvlees, potten honing, leren zakken met wijn, appels, noten, kazen, koekjes, rapen en zijde spek. Aan de zoldering, dat wil dus zeggen, aan de onderkant van het dek hingen hammen en bossen uien. En ook de mannen van de wacht die vrij waren, hingen daar in hun hangmatten te slapen. Caspian nam ze mee naar achteren. Hij stapte van de ene bank op de andere. Tenminste, voor hem waren het stappen. Voor Lucy hield het het midden tussen een stap en een sprong. En voor Rippertjeep was het een hele grote sprong. Op die manier kwamen ze bij een houten afscheiding met een deur erin. Caspian deed de deur open en bracht hen een hut binnen die de ruimte in het achtersteven in beslag nam. Onder de hutten op het achterschip die aan het dek lagen. Deze hut was natuurlijk veel minder mooi. Het was erg laag en de wanden liepen aan de onderkant schuin naar binnen toe, zodat er bijna geen vloerruimte over was. En er zaten wel dikke glazen ramen in, maar open konden die niet, want ze zaten half onder water. Toen ze de hut binnenstapten, waren de ramen door het slingeren van het schip vaag groen van het zeewater. Ja, hier zullen jij en ik moeten slapen, Edmund, zei Caspian. We zullen jullie neef in de kooi laten slapen en voor onszelf hangmatten ophangen. Majesteit, ik smeek u, zei Drinian. Nee, nee, makker, zei Caspian. Daar hebben we het allemaal al eens eerder over gehad. Jij en Rins, Rins was de bootsmaat, zorgen dat het schip vaart en jullie zullen nachten hard door moeten werken terwijl wij kanons zitten te zingen of verhalen zitten te vertellen. Dus jij en Rins moeten die hut aan bakboord nemen, bovenaan het dek. Koning Edmund en ik die kunnen het ons hier beneden heel gezellig maken. Maar hoe gaat het met onze vreemdeling? Eustace, die behoorlijk groen zag in zijn gezicht, keek kwaad en vroeg of het er al op leek dat die storm een beetje zou gaan liggen. Maar Caspian zei, wat voor storm? En Drinian barstte in lachen uit. Ha, 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 storm, jonge heer, bulderde hij. Dit is het mooiste weer dat een mens zich maar wensen kan. Hé, wie is dat nou weer, zei Eustace geërgerd. Stuur hem weg, zijn stem snijdt me door mijn hoofd. Oh, ik heb wel wat voor je. Daar zul je je zo weer beter door voelen, Eustace, zei Lucy. Ach, ga toch weg. Laat me met rust, snauwde Eustace. Maar hij liet zich toch een druppel uit haar flesje geven. En ook al zei hij dat het smerig spul was, het rook ineens heerlijk in de hut toen ze het opendeed. Zeker is dat zijn gezicht een paar tellen nadat hij het drankje door had geslikt, weer zijn normale kleur terugkreeg. Hij moet zich ook wel beter gevoeld hebben, want in plaats van over de storm en zijn hoofdpijn te jammeren, begon hij te eisen dat hij aan land gezet zou worden. En zei dat hij in de eerstvolgende haven bij de Britse consul maatregelen zou indienen tegen hen allemaal. Maar toen Rippertjeep wou weten wat maatregelen waren en hoe je die kon indienen, Rippertjeep dacht dat het een of andere nieuwe manier was om een duel te organiseren, was alles wat Eustace terug wist te zeggen, hé, weet je dat niet eens?
Ten slotte lukte het hun Eustace ervan te overtuigen dat ze al zo snel ze konden in de richting van het dichtstbijzijnde land dat ze kenden aan het varen waren en dat het net zo min mogelijk was hem terug naar Cambridge te sturen, waar oom Harold woonde, als naar de maan. Toen besloot hij, al was het dan mokkend, toch maar de schone kleren aan te trekken die voor hem klaar lagen en aan dek te komen. Nu nam Caspian hen mee om het schip te bekijken, hoewel ze het meeste intussen al gezien hadden. Ze gingen naar boven de voorsteven op en zagen hoe de uitkijk op een plankje binnen in de vergulde hals van de draak stond en door de open muil naar buiten tuurde. Binnen in de voorsteven was de kombuis of de scheepskeuken en de slaapverblijven voor mensen als de bootsman, de timmerman, de kok en de meester boogschutter. Als je het soms raar mocht vinden dat de kombuis voor in het schip zat en in je gedachten de rook uit de schoorsteen naar achteren ziet waaien, het hele schip over, dan komt dat doordat je aan schepen met een motor denkt, die altijd de wind van voren krijgen. Maar op een zeilschip komt de wind van achteren, dus daar wordt alles wat vies ruikt zo ver mogelijk naar voren gezet. Ze werden mee naar boven genomen naar het kraaiennest. Eerst vonden ze het nogal griezelig dat je daar in de hoogte zo heen en weer zwaaide en dat je onder het dek zo klein en in de verte zag liggen. Ze beseften dat er als je eruit viel geen enkele reden was waarom je binnenboord terecht zou komen en niet in zee. Toen werden ze meegenomen naar het verhoogde achterdek, waar Rins met nog een man aan de zware helmstok het roer stond te bedienen. En daarachter stak de staart van de draak de lucht in, bedekt met een laagje bladgoud. Rond de binnenkant ervan liep een klein bankje. Het schip heette de Dageraad. Het was maar een klein scheepje vergeleken met de schepen bij ons en zelfs vergeleken met de koggen, fregatten, karvelen en galjoenen die Narnia gehad had toen Lucy en Edmund daar nog regeerden onder de hoge koning Peter. Want de scheepvaart was bijna helemaal verdwenen tijdens de regering van de voorouders van Caspian. Toen zijn oom Miras de uitbuiter de zeven edelen de zee had opgestuurd, hadden ze op Galma een schip moeten kopen en met gehuurde Galmische zeelui moeten bemannen. Maar nu was Caspian begonnen van de Narniërs opnieuw een zeevarend volk te maken. En de Dageraad was inderdaad het mooiste schip dat hij tot nu toe gebouwd had. Het was zo klein dat er voor de mast haast geen dekruimte was tussen het middendek en de reddingssloep aan de ene kant en de kippenrem. Lucy zorgde voor de kippen aan de andere kant. Maar het was in zijn soort een prachtig schip, een schoonheid, zoals de zeelui het noemde. Het had volmaakte lijnen, zuivere kleuren en iedere paal, elk touw en elke pen was met liefde gemaakt. Eustace vond er natuurlijk niets aan en bleef maar opscheppen over oceaanschepen en motorboten en vliegtuigen en de onderzeeërs. Alsof hij daar iets van af zou weten, voeterde Edmund. Maar de beide anderen waren verrukt over de Dageraad. Toen ze zich omdraaiden en naar de kajuit op het achterschip liepen voor het avondeten en zagen hoe de hele westelijke hemel opgloeide door een geweldige vuurrode zonsondergang. Toen ze het schip voelden trillen, het zout op hun lippen proefden en dachten aan de onbekende landen aan de oostelijke kant van de wereld, voelde Lucy zich bijna te gelukkig om te praten. Wat Eustace ervan vond, kan het beste maar in zijn eigen woorden verteld worden. Want toen ze de volgende morgen allemaal hun kleren droog terugkregen, haalde hij dadelijk een zwart notitieboekje en een potlood uit een van zijn zakken en begon een dagboek bij te houden. Dat notitieboekje droeg hij altijd bij zich om er zijn cijfers in bij te houden. Want al interesseerde hij zich voor geen enkel vak, om het vak zelf, cijfers, vond hij vreselijk belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat hij naar anderen toe ging en zei, hé, ik had dat cijfer, wat had jij? Maar omdat het er niet naar uitzag dat hij op de Dageraad veel cijfers krijgen zou, begon hij nu maar een dagboek. Dat dagboek begon zo.